Fijn om weer te mogen beginnen. Het is voor mij een voorrecht dat ik nog dat mag doen en dat de Heer ook nog genade geeft om het te kunnen. Lichamelijk ook en ook, denk ik, geestelijk. Fijn om u te zien, terug te zien of nieuw voor het eerst te zien. Maar het is een heel bijzonder thema, dat kan ik u verzekeren. Gert zei dat hij een hele mooie middag heeft gehad. Toen ik terugkwam, zei ik tegen Henny, ik heb ook een mooie middag gehad. Dus dat was echt van twee kanten zo'n gevoel. Als je het onderwerp doordenkt, doorspit, dan komen er dingen boven die heel apart zijn, die heel uniek zijn. En het is nooit mogelijk om alles te zeggen, alles te uiten wat je voor je hebt. En toch wil ik het proberen. Dat boekje is niet alleen een soort reminder van de volgende keer staat er een datum en dan is er een bepaald onderwerp, ook dat. Maar misschien helpt het ook om door de aantekeningen dit nog een keer de revue te laten passeren. Dat is eigenlijk gezegd. Ik heb het, weet ik, hoe vaak geroepen in het verleden en dat zei ik op vele Bijbelstudieavonden, dat reine dieren in het Oude Testament herkenbaar waren aan twee dingen. Ze hadden gespleten hoeven, dus het werd breder gemaakt, en ze herkauwden. En herkauwen, dat is iets wat heel belangrijk is als het om geestelijk voedsel gaat. Dat moet een keer weer bovenkomen. Dat moet je nog een keer gaan verwerken. Sommige mensen nemen een bak met macaroni mee en die gaan dus van wat ze vandaag gegeten hebben, morgen weer eten. Dat is ook herkauwen, maar het is niet helemaal hetzelfde. Ik zit even iemand te plagen hier. Maar hij snapt het wel. Dat is fijn. Ik vind het ook fijn dat broeder Bas hier is. Zijn vrouw is overleden in die tussentijd. Gree is nu bij de Heer Jezus in het paradijs. En anderen hebben ook misschien wel een geliefde moeten missen. Het is moeten. Het is een lege plek. Maar de andere kant van de medaille is dat we weten dat ze nu onuitsprekelijke woorden hoort, broeder Bas. Onuitsprekelijke woorden die meer zijn dan wat hier vanavond vanaf deze plek gezegd wordt. Dat is wat de Heer Jezus zelf zegt. En daar kan niemand bij in de schaduw staan. U hebt het schemaatje. En het gaat vanavond over dat onderwerp, dat staat hierop. Priesterschap vanaf de schepping. En daar wil ik ook graag iets met u lezen. Uit Genesis 3. Dus we gaan even helemaal aan het begin van de Bijbel beginnen. En we gaan zo langzaam maar zeker wel verder in de Bijbel. Het is behalve voedsel voor je ziel, het is ook een beetje Bijbelstudie. Het is niet een soort Bijbelschool, dat willen we niet. Maar met hulpmiddelen en met wat aantekeningen kun je toch behoorlijke dingen oppakken. En dingen die echt tot zegen blijken. Genesis hoofdstuk 3. Daar hebben Adam en Eva, nadat ze een bepaalde tijd in het paradijs geleefd hebben, voor de zondeval meegemaakt nu, de val wordt dat wel eens genoemd in de wat zwaardere kringen, die praten dan heel makkelijk over de val, dat is het moment waarop het misging, waar zitten we nu nog mee, dat is nu, en dat is ook zo, we zitten daar ook nu nog mee, dat is niet weg. Maar dan komt dat gesprek op gang. Adam zegt, ja, die vrouw die u mij gegeven heeft, die heeft mij verleid, die heeft mij laten eten van een vrucht. En die vrouw die zegt, ja, de slang, die heeft mij verleid. Het is misschien wel wat we altijd zien. Iedereen zoekt een alibi en iedereen wil eigenlijk de schuld verleggen naar een ander. Dat is daar ook gebeurd. Maar de Heere God is daar de beoordelaar. Ja, wij zelf, de Heere, onze God en Vader. En die gaat antwoord geven. En dan vindt u in hoofdstuk 3, vers 21. Bijna al aan het eind van dat hoofdstuk. En de Heere God maakte voor Adam en voor zijn vrouw kleren van huiden. En kleedde hen daarmee? Dat laat ik even zo staan. En ik wil er een aantal dingen van zeggen, voor we naar andere elementen gaan. Ook uit het boek Genesis, alleen maar uit Genesis vanavond, dus dat valt wel een beetje mee. Dat helpt je om het makkelijk te kunnen vinden. Sorry hoor. Het thema is voor de schepping en bij de schepping. Je moet je dus voorstellen, Adam en Eva, die hebben onmiddellijk nadat ze gezondigd hadden, nadat ze het gebod van de Heere God hadden overtreden, geweten dat ze fout zaten. Ze zijn gelijk begonnen met vijgenbladeren, grote bladeren van mooie bomen aan elkaar te rijgen, op de een of andere manier. En ze hebben daar schorten van gemaakt, zegt de Bijbel. Ze waren ineens tot de conclusie gekomen, ja, er is wat veranderd. Ze waren daarvoor ook altijd naakt geweest. Maar ja, dat was niet tot ze doorgedrongen, kennelijk. Wel, maar nu ineens komt er een soort zonde, een schuldbesef bij. En dan word je onrustig. Dat is nog zo gelukkig, want God heeft elk mens uitgerust met een geweten. En dat geweten, dat kan je aanklagen, daar kun je onrustig van worden. Je kunt het ook toeschroeien, dat kan. Dan heb je gewetenloze mensen. Soms wordt dat woord schurk daarbij genoemd, een gewetenloze schurk. Ik heb ook iemand ontmoet die zei dat hij een splinternieuw geweten had. Hij gebruikt het nooit. Zo zei hij dat. Ook een soort excuus van, ik kan mijn gang gaan. Maar het geweten klaagt aan. Er is een soort stemmetje, een soort denken in jezelf van aanklaag. En de aanklager der broederen, zo wordt de duivel, zo wordt de tegenstander genoemd, die dag en nacht bezig is om aan te klagen, maakt van dat geweten zijn middel. Die pakt je op dat geweten. Daar kan hij bij. Hij kan niet de eeuwige bestemming die God heeft voor gelovigen aantasten. Dat is ondenkbaar. Daarom kan Petrus in het Nieuwe Testament zeggen, 1 Petrus 1, dat we een erfenis hebben, een eeuwige erfenis, in de hemelen bewaard, niet in de kluis van de Nederlandse bank, zou nog te beroven zijn, maar in de hemel zelf. Er is geen mot, er is geen verderf, er is geen roest, er is helemaal niks. Maar de Satan klaagt aan, die probeert je altijd te pakken op dat stemmetje wat ergens diep in je toch te horen, te voelen is, te merken is. En dat is bij Adam en Eva ook zo geweest. Ze hebben zich gelijk in een soort tenue gehesen van, ja, we moeten wat anders. En toen hebben ze zich verstopt. Dat was ook nieuw. Daarvoor kwam de Heere God ook bij de avondkoelte in de hof en wandelde met hen en sprak met hen en hij praat met mij, zegt een mooi lied van de zingende zusjes van het jaar nul. Maar goed, misschien kent u het lied. En hij gaat met mij en ik wandel dicht aan zijn zij. Maar dan ineens, we verstoppen ons. Dat is ook nieuw. Het schuldbesef is gekomen. Het besef van, verberg je maar voor God. Want hij is degene die je dwars doorheen kijkt. Dat besef is er ook. En is de Heere God daar toch geweest? Waar zit je, Adam? Adam, waar ben je? Nou, dat is precies de oproep die elke gelovige heeft gehoord. Anders was je niet tot geloof gekomen. Waar zit je? Waar ben je? Nou, dan gaat het niet om een soort tom-tom of een soort navigatiesysteem waarvan, ja, in Vroomshoop, stationsweg 12. Dat kan wel, maar die roep van God, waar zit je, is al eerder geweest. Elk mens wordt 2 keer, 3 keer in zijn leven, zegt de Bijbel, ik haal het niet uit mijn duimpje, in het boek Job staat het heel uitvoerig. 2 maal, 3 maal doet de Heere dat met ieder mens. Ieder mens, wie hij ook is, waar hij ook al zouden ze nog nooit een zendeling op bezoek gehad hebben, ook al zouden ze geen Bijbel hebben, of het nu in de binnenlanden van Afrika of van Azië of in China is, waar ook, met ieder mens doet God 2 keer, 3 keer hetzelfde. Namelijk een hele duidelijke roep. Waar zit je? En dat kan door de schepping, dat kan door een taal die misschien niet zo helder is voor ons, maar bij de wat primitievere volkeren is dat een hele duidelijke taal. Die luisteren heel goed naar onweer, heel goed. En die letten heel sterk op wat de schepping laat zien en horen. Of het is door de Bijbel, of het is door een preek, of het is door een opmerking van je vader of je moeder, of van oom of tante, of van opa of oma. Het is echt zo. De Heere God laat drie keer, echt een bijzondere uitroep, een roep naar je toe gaan. Waar zit je? En dan moet je met het water voor de dokter komen, letterlijk. De dokter, met name in hoofdletteren. Dan moet er iets gebeuren. En als je komt, ja, dan kun je alleen maar mee zeggen, oh God, wees mij zondaar genadig. Dat is nu precies wat de Heer Jezus laat horen. Weet je, er is een tollenaar die staat te bidden, een farizeer die zegt, ik dank u Heere God dat ik tiende kan geven van alles en dat ik niet ben als die slechterik daar. O God, zegt die slechterik, zegt die tollenaar, wees mij de zondaar genadig. En vanaf het moment dat je die roep laat horen, mag je gaan geloven in de oplossing die God aangeeft voor zulke mensen. Adam, waar zit je? En God zegt, als je tevoorschijn komt, als je uit je schuilhoek komt, en dat is voor jou en voor mij precies zo, dan gaat God de oplossing aandragen. Dat is mooi. Daar hoef je niet voor te betalen. Daar hoef je niet voor te knokken. Daar hoef je niet iets voor uit je hoofd te leren. Dat gaat God doen. En de Heere God maakte voor Adam en voor zijn vrouw kleren van huiden. Nou, als je een huid wilt gebruiken als kledingstuk, dus een leren jasje van maken, dan moet je een dier slachten. En eigenlijk zitten we gelijk midden in ons onderwerp. Dan moet er iets gebeuren. God heeft daar in het paradijs dieren, geslacht. U mag misschien wel zeggen geofferd. En heeft de huid van dat offer gebruikt om Adam en Eva te bedekken. God bedekt. Ik zei zo pas tegen Gert toen we even nog zaten te praten daar. Dit is een hele mooie tekst uit Spreuken 25. Als je een Bijbel hebt, mag je het opzoeken. Maar ik zeg het en dan schrijf je hem op dat briefje. Dan kun je thuis nakijken. 25 vers 2. Spreuken 25 vers 2. Het is Gods eer, staat daar. Heel merkwaardig. Het is Gods eer een zaak verborgen te houden, te bedekken. Maar de eer van koningen een zaak te doorgronden. Koningen, onze rechters, officier van justitie, die moet tot op de bodem gaan, die moet uitzoeken, die moet bewijzen hebben, die kan niet iets over het hoofd, die kan niet zomaar iets, wat we daar zeggen, en lezen, seponeren. Die moet zien dat het boven komt en dat het behandeld wordt. Maar het is Gods eer om dat niet te doen. God, onze God, de God met wie wij te doen hebben, die we nu onze vader mogen noemen door het geloof in de Heer Jezus, heeft er een eer in gevonden, een bijzondere zaak van gemaakt, om te bedekken, om verborgen te houden. Ziet u dat bij Adam en Eva? Het eerste wat hij doet, is hen bedekken. God bedekt. Spreuken 17 vers 9 zegt, iets bedekken, dat is de liefde. 17 vers 9. Maar ook in het Nieuwe Testament, als het gaat over de liefde, 1 Korinthe 13, de liefde is langmoedig, is geduldig en smaadt niet en doet dit niet. En liefde bedekt alle dingen. Mensen willen dat de onderste steen boven komt. Kleine tussenstap. In het pastoraat kom je wel eens mensen tegen, dat dus broeder X en broeder Y hebben een conflict. En daar moet echt de onderste steen boven komen. En hij moet erkennen dat. En daar moet alles uitgepraat en doorgedacht. En weet ik veel wat behandeld worden. Dat is gewoon, ook in de kerk, schering en inslag. En daarom komt er nooit een eind aan dat probleem. Want je komt nooit helemaal tot op de bodem. Bestaat niet. Als ik het op de bodem moet uitzoeken, ja, dan kom je bij de rechter terecht. Die doet dat. Die hebben daar mensen voor, rechercheurs en weet ik veel wat voor luiden, lieden. Maar God wil bedekken. Heb je ooit gedacht in een conflict situatie met misschien familie, misschien broeders en zusters, misschien de kerk, misschien wat u is aangedaan, van laat maar. Ik laat het los. Ik geef het aan de Heere over. Ik wacht maar tot de rechterstoel van Christus. Dan wordt het wel openbaar. Maar hier, het hoeft niet. Hier in Genesis 3, het allereerste offer. En het is de Heere zelf die dat doet. Hij bedekt Adam en Eva. Het is Gods eer om te bedekken. Ik kom daar straks op terug als we het over Noach hebben. Maar dit is subliem. En daar wordt eigenlijk in gezegd dat de Heere God zelf een oplossing heeft bedacht voor dat zondeprobleem. Dat heeft hij ook. Door iemand anders te laten sterven, waardoor Adam en Eva konden blijven leven. Een dier toen, een offerdier, moest sterven, zodat Adam en Eva konden blijven leven. Nu zegt het Nieuwe Testament, tegen jou en mij, al die offerdieren hebben eigenlijk nooit één enkele zonde kunnen wegnemen. En toen is hij vlees en bloed gaan aannemen. Jawel zelf, de Heer Jezus, hij is mens geworden, heeft onder ons gewoond. En hij is het lam Gods geworden. En daarom staat het Nieuwe Testament zeggen dat u, die in Christus Jezus bent, een nieuwe schepping bent. Het oude is voorbij gegaan en God heeft u bekleed met de klederen van het heil. En met de mantel van de gerechtigheid. U bent een geweldig gezegend iemand als u dat kunt zeggen. Het heeft niks met een bepaalde club, met een bepaalde kerk te maken. Dat heeft met Gods plannen te maken. Ieder die dat wil, kan krijgen. U bent welkom. Niet van mij, want ik heb het niet uit te delen. Dat doet hij. Hij deelt uit. Maar hier vindt u eigenlijk het principe terug. Er is nog niet sprake van een altaar, ook niet van een priesterdienst. Maar het is God zelf, Yahweh zelf, die het initiatief neemt. Dit ook uitvoert. En Adam en Eva zo ziet, bedekt. Bedekt met de huid van het offer. Wij kennen dat. In het toneel is het heel gewoon dat je in de huid van een ander moet kruipen. Hè? Ja, een typetje of zo, of iemand, of een bepaalde situatie. In de huid van iemand anders kruipen. Nu, sorry dat ik het zo zeg, ik mag in de huid van het offer kruipen. En God ziet mij niet meer zoals ik in die zondige toestand was, maar in hem die het offer is. Zo ziet Yahweh, zo ziet de Heere, zo ziet de Heere God, zo ziet God de Vader mij en jou. En dat is eigenlijk geweldig. Nu gaan we naar hoofdstuk 8, in Genesis hoofdstuk 8. Daartussenin zit het bijzondere van Abel en Kaïn. Kaïn die heeft ook geofferd, is dus kennelijk doorgedrongen naar de kinderen van Adam en Eva, latere kinderen. En die hebben dat verhaal van het paradijs gehoord, die hebben dat meegekregen en die hebben horen zeggen dat er toen een offer gebracht is. En het merkwaardige is dat Abel een offer bracht van een van de dieren. En dat Kaïn ook een offer bracht. U vindt dat terug in het tussenliggende stukje. En die offert van wat hij zelf verbouwd heeft. Van de producten die hij gezaaid heeft, die hij geoogst heeft. En waar hij voor gezwoegd heeft en waar hij voor gedaan heeft. En Abel offert van iets waar hij eigenlijk niks aan gedaan heeft. En Kaïn heeft door dat het offer van zijn broer wel gevallen is, dat op de een of andere manier dit overkwam. En hij wordt boos op Abel. Dat is nog zo. Weet je, ik weet niet hoeveel mensen die vandaag proberen om bij God in het gevlei te komen, bij God in een goed boekje te komen, door zelf producten te doen. Je eigen dunk en je eigen werken, betalen, bijbelteksten, vrome kleding, trouwe kerkgang. Vul maar in. Er zijn een hele hoop dingen te noemen. En je denkt op deze wijze het te redden. Dan ben je met je eigen producten bezig. Nee. Het is niet werkheiliging. Dat is een heel belangrijk principe, maar dat kom je de hele kerkgeschiedenis door tegen. Dat je er wat voor moet doen. Nee, je moet dat brengen wat je niks voor gedaan hebt. Abel nam een van de dieren van zijn kudde en offerde dat. En dat was voor God welgevallig. En het merkwaardige is dat er strijd ontstaat tussen de mensen die wettisch bezig zijn, die doeners zijn. Dat klinkt heel interessant. Alsof het dat is, maar die graaiers, die alleen maar krijgen, die alleen maar genade hebben, ja, die zijn niet het helemaal. De echte doeners, ja, dat zijn de werklui. Dat zijn de mensen die wij hoog achten. De hele wereld is zo. De hele wereld. Maar de vorst van deze wereld, dat is de Satan, die is dus druk bezig. Niet genade, niet krijgen, maar wat doen. Geen slap gedoe, zegt de duivel tegen jou, maar je moet er wat voor doen. Je moet de wet houden of je moet die dingen inhoud geven. Nee. Geloven in de Heer Jezus. Kom maar met een offer. Niet van wat jij gewerkt hebt of bewerkt hebt, gefabriekt hebt. Maar kom maar met dat wat God gegeven heeft. Dat is heel essentieel. Dat zit er tussenin. Dan kom je in hoofdstuk 8 Noach tegen. Genesis 8, vers 20. Ik ga de geschiedenis van de bouw van de ark en zo niet lezen, maar daar zit het wel mee in verbinding, dat voelt u wel. En Noach, staat in Genesis 8 vers 20, bouwde een altaar voor de Heere. Hij nam van al het reine vee, wat dus kon herkauwen, weet u wel. En van alle reine vogels en bracht brandoffers op het altaar. En de Heere rook die aangename geur. En de Heere zei in zijn hart, ik zal de aardbodem voortaan niet meer vervloeken vanwege de mens. De gedachtenspinsels van het hart van de mens zijn immers slecht. Behalve mensen die in vroom zo in de omgeving wonen, maar die zijn natuurlijk veel, veel beter. Dat staat er niet, hè? Nee, ik wil alleen maar even terugkoppelen dat je dit niet al te snel naar die tijd moet schuiven en naar die mensen van toen moet schuiven. Je zult ze dus ook op vandaag moeten plakken. Van zijn jeugd af is het slecht. En ik zal voortaan niet al het levende meer doden zoals ik gedaan heb. Voortaan al de dagen van de aarde zullen zaaitijd, oogsttijd, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden. Toen zegende God Noach. 9 vers 1. Probeer het nu eens. Het eerste altaar in de Bijbel is hier. En alles wat het eerst voorkomt, het eerste offer, dat is typisch, dat is kenmerk, dat hadden we net. En het eerste altaar. Dan kom je al twee dingen bij elkaar. Namelijk het offer en het altaar. En Noach fungeert nu al als priester. Dat deed Abel in zekere zin ook. Alleen is daar nog niet sprake van een altaar. Maar goed, dat principe is er. Een priester brengt een offer. Een priester wil helpen om jouw offer ook voor God aangenaam te doen zijn. Priesterdienst komt uitvoerig terug in de hele serie, is een hele aparte dienst. Daar heb je geen speciale gaven voor nodig. Zelfs geen speciale opleiding voor nodig. Dat is een beetje moeilijk vandaag. Hè? Maar je moet toch wel een beetje theologie studeren. Of je moet toch wel een beetje een seminarie bezoeken. Of je moet ingewijd worden door Huppelepup en die. Nee dus. Dat kun je niet vinden in de schrift. Het is al genoemd door Gert bij de inleiding. Er is een algemeen priesterschap, of zoals in de Nederlandse geloofsbelijdenis staat, die is al heel oud, hè? Van 1600 zoveel. Het ambt van elke gelovige. Het ambt aller gelovigen, zo staat het daarin. Dat betekent dat elke gelovige voor God priester is. Dus niet zeggen, dan moeten we even die ophalen, of die even bellen, of ja, maar als die bidt, dat komt veel beter over dan ik bid, of zo. Nee, nul. Het is geen gave. Het is een ambt. Het is je werk. In die plek ben je gesteld. Je bent gesteld om ook priester te zijn. Priester betekent dat je naderen mag tot God. En dat je besef krijgt van wat je daar kunt brengen. Dat je aan God iets kunt aanbieden. Bidden is vragen, maar aanbidden is iets aanbieden. Is iets geven. Iets aan de Heere aanbieden. Noach bood hier op een altaar iets aan de Heere. Hij was net gespaard. Heeft hij goed door. Al die mensen omgekomen. Hij in de ark met zijn familie. Geland op de Ararat. Nu uit de ark gekomen. Beneden naar het dal geklauterd. Nu zeg ik het maar met mijn eigen woorden. Maar zo zal het zijn geweest. En daar is Noach gaan wonen. En het eerste wat hij doet is een altaar. Een altaar is een plek waar je de Heere iets geeft. Nou, over dat altaar spreken we nog. Komt vaak terug. Het is heel merkwaardig dat het woord altaar ook in het Nieuwe Testament voorkomt. Wij hebben een altaar. En dan gaat het over de tafel des Heren, waaraan het avondmaal gevierd wordt. Tafel des Heren. Altaar. Echt waar. Dat bedenk ik niet. Dat ga ik ook niet uitleggen, het staat gewoon in de schrift. Is altaar is gelijk tafel des Heren. Waar de Heren eet. Waar hij eet. Waar hij geniet. En dan heb je eigenlijk het accent al te pakken. Het gaat helemaal niet om dat jij daar geniet. Jij geniet omdat je niet omkomt. Jij geniet omdat je niet verloren bent. Omdat je niet in de waterzee van de zondvloed terechtgekomen bent. Of in de toekomstige oordelen niet terug. Niet omkomt. Maar je hebt een plek waar de Heere eet. En waar jij iets van voedsel mag aanreiken. Noach snapte dat. Hij had die reine dieren in een groter aantal in de ark genomen dan de niet-reine dieren. En van die reine dieren heeft hij dus een offer gebracht. En aan de Heere aan, en toen komt er een lieflijke reuk. Dat lazen we net. Dat woord lieflijke reuk, dat is ook een van de vragen die in uw boekje staat. Dat is rustgevende reuk. Dat is hetzelfde woord. Alsof de Heere God daar zelf rust in vindt. Ik weet niet of u de liederen uit Johannes de Heer kent. Ik ken ze niet allemaal, maar een paar wel. Of uit een andere bundel misschien. Maar er is een lied, dat heeft me altijd aangesproken vanaf het begin dat ik dat leerde kennen. Op het Godslam rust mijn zielen. En dan komt er een zinnetje voor in datzelfde lied. Hij en wie, ik zie het hier fluisteren bij mijn broeder daar. Die, aan zijn lippen zie ik dat hij dat beweegt. Hij in wie God zelf kan rusten. Dat is het rustpunt ook voor mij. God vindt daar rust. Dat is die rustgevende reuk. Dat is het woord lieflijke reuk. Hetzelfde woord als rustgevende reuk. God rust daar. En Noah heeft dat gezien. Hij heeft dat gedaan. Ze waren toen met z'n achten. Meer waren er niet. Noach en zijn vrouw en de drie jongens en hun vrouwen. En ze hebben daar een altaar gehad. Dus het was een samenkomst van 8 mensen. Maximaal. Misschien was er ook nog wel één aan het oppassen. Weet ik veel. Ik zeg maar wat hoor. Er staat niks van in de Bijbel. Maar goed, dat was toen die kleine gemeente daar. En die hebben een altaar neergezet. En God zei, maar dit ruik ik graag. Precies wat van Abel gezegd werd. Dat wat Abel deed, weet u wel, daarvoor. Dat was een liefelijke reuk voor de Heere. Dat wat Noach deed, is een liefelijke reuk. Weet je wat God nu zo graag wil? Dat je mag bidden. Laat door gebed en door smeking elke zaak bekend worden bij God. Je mag zo vaak bidden, zoveel bidden als je wilt. En zo vaak bidden voor tante Truus en voor oma Willem. Doe voor ons, voor wat er maar aan nood is, aan eenzaamheid is, doe dat. Maar bidden is niet hetzelfde als aanbidden. Bidden is vragen voor een ander, of voor jezelf, of voor je kinderen, of voor je omgeving, voor je familie. Maar aanbidden is voor hem. Dat is hem iets geven. Hem iets aanbieden. Wat zouden we de Heer moeten aanbieden? Nou, ik denk dat je, als je alles op een rij zet, en ik hoop dat we zover komen, slechts één iemand. Dat in wie hij, en die in wie hij een welgevallen heeft. En dat is de Heer Jezus. Noach heeft dat geproefd. En Noach kreeg 3 dingen. Dat staat ook nog even in uw tekst, in dat boekje. Hij kreeg een teken, een boog in de wolken. Dus een altaar had hij, een boog in de wolken, en hij kreeg een wijngaard. Die wijngaard, heeft hij dus behoorlijk verzorgd. Ik weet niet hoe lang het duurt voordat de eerste echte wijndruiven aan zo'n boompje komen, aan zo'n struik komen. Maar uiteindelijk is er dus wel geperst en is er dus wijn gezien. Noach kon die vreugde, want de wijn spreekt altijd van vreugde, van blijdschap. Richteren 9 vers 13. Wijn dat het hart van God en mensen vrolijk maakt. Staat echt in de Bijbel. Dat is natuurlijk een prachtig excuus voor de mensen die graag een glas wijn drinken. Ja, dit is mooi. Daar wordt het hart van God vrolijk van. Ja, maar niet als je te veel drinkt. Sorry hoor. Maar wijn op zich is fijn. Maar Noach kon die vreugde, wijn, vreugde, wijn, blijdschap. Nog een keer, wijn is vreugde, wijn is blijdschap. Noach kon die blijdschap niet hanteren. Hij werd er te veel van gedronken. En lag ontkleed in de tent. Soms zijn er momenten, dat was in dit geval in Schotland, waar we waren in deze zomer, dat je nadenkt van hoe kan dat nou zo dicht bij elkaar, zo schitterende redding van de Here zien, een ark van het verbond en al die dingen, al die schitterende dingen die God gedaan heeft, en dan ineens die eigenlijk vergalopperen. Daar ligt hij dan uitgeteld. Nou, hij had geen kleren meer aan, maar hij liet zich ook behoorlijk zien, als u begrijpt wat ik bedoel. Dus los nog van kleren, hij liet precies zien wie die was en wat er in hem is. Noach had 3 zonen, Sem, Gam en Jafet. Gam komt voorbij en die ziet dat van zijn vader. En die denkt, nou, dat is dan die prediker. 120 jaar heeft hij gepreekt, 120 jaar heeft hij van alles gezegd. De bouw van de ark, die tijd van Gods ophouden, van nog niet het oordeel brengen. En dat is hij uitgedeeld. En hij ziet dat en hij ergert zich kennelijk en hij gaat naar zijn broers, naar Sem en naar Jafet. En zegt, ik kom in die tent, ligt er helemaal ontbloot. Daar had ik niet van hem gedacht. Hoor. Dit kan toch niet? Dit moet toch onderhand een bekende zaak zijn? Ik zeg het bewust zo. Sem en Jafet, staat in de Bijbel, Genesis 9, hebben een kleed genomen. En zijn achterwaarts die tent binnengelopen, kleed in de hand zo, weet je wel, zo, naar achteren. En hebben dat kleed over Noach gegooid. Zal ik het nog anders zeggen? Ze hebben de verkeerde daden van Noach bedekt. Heb je het weer? Bedekking. Het is een eer voor God om een zaak verborgen te houden. Dus die hebben heel scherp begrepen dat het bedekken veel verder gaat dan alleen maar Genesis 3. Als je nu iets weet van mij, dan kun je 2 dingen doen. Je kunt er met iedereen over praten, en nog niet daar, want daar hadden we nooit gedacht. Pap, 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 pap. Of je zou een kleed kunnen nemen en dit bedekken. Was het maar waar dat we dit kenden in de gemeente? Want als er iets mis is met Tante Truus, dan weet binnen in no time de hele gemeente van Tante Truus en van haar verkeerd gedrag. Ik noem even iemand, gewoon sorry voor de naam. Als u Truus heet, ik heb u niet bedoeld. Nee, maar dat is zomaar door. En maar mekkeren, en maar praten, weet je wel, in de gemeente. En Spreuken 17, vers 9 zegt, ja, maar als je dit weer oprakelt, dan krijg je een scheiding onder vrienden. Dat is heel merkwaardig. Dus als het bedekken is, dan is het liefde. Maar als er over gereuteld wordt, als er over gepraat wordt, dan geeft het scheiding tussen vrienden. Spreuken 17 vers 9. Gam heeft dit opgerakeld, heeft dit uitgebazuind. En Sem en Jafet hebben het bedekt. En God kan met Jafet en Sem verder en met Gam niet aan. Dan gaat u een heel verhaal krijgen over slavernij en daar heeft er niks mee te maken. Dat is allemaal invulling van niks. Nul. Vergeet dat maar, dat is niet zo. Maar de Heere God kan niet mensen gebruiken die op deze wijze handelen. Hij kan ze niet inzetten. Soms kan hij jou misschien ook niet gebruiken omdat je vuile handen hebt. God wil zo graag dat je dat doet wat van hem is. Wat karakteristiek is voor hem. Wat laat zien het wezen van je, het wezen van de Heere is bedekken. Zo is hij. En als de Heer Jezus aan het kruis hangt, dan bedekt hij. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat is bedekken. Dat is precies bedekken. Dan bidt hij voor ze. Hij zegt niet, ik krijg je wel, of ik pak je wel, en als ik straks op de troon zit, nou, wacht maar eens even af. Dan zul je het, wat me, dan zul je het dus meemaken. Dit is heel mooi. Hier vind je principes terug van grote, grote klassen. En die zouden, als ze doorgevoerd werden, vandaag bijzondere zegen gaan brengen. En er zou een hoop gedoe in de gemeente niet meer gebeuren. Het omgekeerde is vaak het geval. Ik heb er nu genoeg over gezegd. Over Noah. Maar ook over die, het bedekken van. Ik ga nu naar Genesis 12. Dan komt u bij de geschiedenis van Abraham uit. Abraham is dus. Niet zo ver van Sem af. Wel een aantal generaties natuurlijk. Maar Abraham wordt dan geroepen uit die sfeer van de torenbouw van Babel. En dan ga ik lezen in Genesis 12, vers 6. En Abraham trok door dat land heen tot aan de heilige plaats, zo wordt het hier genoemd in deze vertaling, bij Sichem. Tot de eik van More, de Canaanieten woonden toen in het land. Toen verscheen de Heere aan Abraham en zei, aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Toen bouwde hij daar een altaar voor de Heere, die hem verschenen was. Vandaar brak hij op naar het bergland ten oosten van Bethel en zette zijn tent op tussen Bethel in het westen en Ai in het oosten. En daar bouwde hij voor de Heere een altaar en riep de naam van de Heere aan. Dan ineens komt de Heere daar en laat duidelijk merken, nu ben je hier. Nu ben je eigenlijk op het terrein van zegen. Gelovigen worden door de Heere God zelf op het terrein van hun zegen geplaatst. Dat heet in het Nieuwe Testament, gezegend bent u met alle geestelijke zegening. Ja, het is geen stukje grond, het is geen kaveltje om een huisje te bouwen. Maar het is wel uniek dat u gezegend bent met alle geestelijke zegen. En hoe ga je daar nou mee om? Geniet je daarvan? Leef je daarin? Sta je daarin? Of denk je, nou ja, zal mijn tijd wel uitdienen, laat maar. Abraham heeft daar een altaar gebouwd met Bethel aan de ene kant en Ai aan de andere kant. Nou, ik hoop niet dat u mij te ingewikkeld vindt, maar het woordje Ai betekent puinzooi of puinhoop. En het woordje Bethel, dat wist u wel, betekent huis van God. El is God, Bethesda, dus dat is het woord huis. Huis van God. Nou, jij en ik hebben aan de ene kant een puinzooi, daar kwamen we vandaan. En aan de andere kant het huis van God voor ons, daar zitten we tussenin, dat is precies hier zo getekend. En daar hebben we een altaar. Daar gaan we de Heere prijzen, daar gaan we hem groot maken, daar gaan we hem bejubelen. Daar gaan we tegen hem zeggen, u bent geweldig, u bent groot en zeer te prijzen. Weer hetzelfde. Abraham, de erfgenaam van de belofte, de erfgenaam van het hele land, de Heere God had het hem toegezegd, zou het ook krijgen, allemaal wordt uitgewerkt, heel precies uitgewerkt in een verbond met Abraham, Genesis 15 en zo. Maar Abraham is ook priester. Is hij nu aangesteld als priester? Nee, dat niet, hij voelt dat aan. Hij denkt, ja, maar ik moet de Heere gaan bedanken, ik moet hem gaan eren, ik moet hem gaan groot maken. Ik moet op een of andere manier gaan zeggen, Heere God, groot bent u, groot is hij, allerhoogste Heer, zingt een lied uit de bundel opwekking, geloof ik. Dat hele principe vind je terug. En dat is gebleven. Op vele plaatsen heeft Abraham een altaar, dus overal, hij ging dus weer verder, ging dan daar wonen, later ook bij Hebron in de buurt, en daar bouwde hij weer een altaar. Iedere keer bouwt hij daar een altaar. Tot Genesis 22, misschien wilt u het even lezen met mij, maar die kent u wel, denk ik, als ik het zeg. Genesis 22 gaat nog steeds over Abraham. Dan zegt de Heere God in vers 2 van Genesis 22, hij zei, neem toch uw zoon Abraham, uw enige die u lief hebt, Isaac, stel je voor dat hij zich zou vergissen, ga naar het land Moria en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. Toen stond Abraham 's morgens vroeg op, zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten met zich mee en Isaac zijn zoon, en kloofde hout voor het brandoffer, stond op en ging naar de plaats die God hem had genoemd. Op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op en hij zag de plaats in de verte. Nou, dan laat ik niet verder lezen, dat mag u zelf doen. Ik hoop dat u het doet. Maar u kent die geschiedenis waarschijnlijk. Nu heeft Abraham zo lang gewacht op een erfgenaam. En nu is hij er eindelijk, heeft er eventjes in tussentijd iets geprobeerd met Hagar, de Egyptische slavin. En daar is Ismaël uitgeboren. Maar, dat is het ook niet. Dus gewacht. Uiteindelijk is Abraham een oude man. Lukt niet meer. Zijn vrouw, een oude vrouw. Nou, lukt ook niet meer. En dan gebeurt het wonder. Dat is daar gebeurd, in die geschiedenis. En nu is die jongen net geboren. Hij is goedewel wat gegroeid. En nu zegt de Heere God, en nu moet je hem gaan offeren. Nou ja, dan is het alsof een dolk door je ziel gaat. Zo moet het hebben gevoeld. En hij gaat wel. Abraham is volgens de Bijbel 3 keer vroeg opgestaan. Ik neem aan veel vaker, maar het staat 3 keer in de Bijbel. 1 keer hier. 1 keer als hij zijn zoon Ismaël moest wegsturen. En 1 keer als de oordelen komen over Sodom en Gomorra. En dat duidt erop een nacht van waken. Dan kun je de slaap niet krijgen. Dan kun je niet daar rustig over denken. Dit is heel apart. Dat is hier ook zo. En ik moet anderen meenemen en ze gaan op weg. Waar gaan ze naartoe? Nou, naar de berg Moria. Ik zal u uit de droom helpen. Ze woonden toen wel in het land, ja. En ze gingen naar Jeruzalem. Nu zeg ik het maar even heel eenvoudig. Op de berg Moria. Waar Golgotha ligt. Waar de tempel gebouwd was. En de hier hoor. Ver. Even voor van tevoren. Daar moet je naartoe. En ze hebben 3 dagreizen gemaakt. Ik dacht vandaag toen ik het nog een keer las. De 3 jaar van de Heer Jezus. Daar ga je met hem naartoe. Dat zijn die 3 dagreizen. Ik kom daar straks op terug. En daar zal ik je die plaats aanwijzen. Daar moet het gebeuren. Niet op een alternatieve plek. In de buurt van Nijverdal of in de buurt van Vroomshoop. Daar. En hij gaat allen loslaten. Iedereen die daarbij was bleef achter. Alleen hij, Abraham en Isaac gingen naar boven. Die berg op, de berg Moria op. Heel precies, de tempelberg is de berg Moria. En Golgotha is een uitloper van de berg Moria. Heel precies. Je zou, ja, als je nou toch wilt geloven, je zou zoveel nauwkeurigheid niet voor mogelijk houden. Eeuwen van tevoren, heel precies geduid. Daar moest het gaan gebeuren. Nou, daar gaat Isaac, lees de geschiedenis, gaat met het hout op zijn rug. Had Abraham meegenomen, hij kloofde hout en zo. Is het moeilijk voor u om dan de Heer Jezus te zien gaan met het kruis, met het hout op zijn rug? Nee. En Abraham, vuur en mes. Moeilijk, hè? Zou God dan toch mensenoffers willen? Nee. Maar hij wilde daar iets tonen, iets duidelijk maken. Abraham, ik vraag jou om een offer te brengen. Maar het gaat me om dat je ooit gaat begrijpen dat ik een offer ga brengen. Dat ik God zelf, Yahweh zelf, een offer ga brengen. En om dat duidelijk te maken, is dit zo vastgelegd. Nu wil ik het niet al te ingewikkeld zeggen, maar in Johannes 16 staat, iedereen zegt, de Heer Jezus heeft mij verlaten. Ik ben echt alleen. En er staat achter in Johannes 16, en toch ben ik niet alleen, want de Vader is met mij. Zie je ze beiden gaan naar het kruis? Het is moeilijk voor ons. En het is toch gebeurd. Ze klauteren naar boven en draagt de Heer Jezus het hout. Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Hij droeg het hout. En met zijn vuur, dus dat is het oordeel van God. En op het laatste moment is er voor Isaac een alternatief. Is er een ram in de verwarde struiken. En daar heeft Abraham gezegd, Yahweh, Yireh, de Heere heeft voorzien. Het is God zelf die een oplossing vond. En daar is Jeruzalem van afgeleid. Yireh, Yeru, Shalom, de Heere heeft voorzien. Voorzien in vrede. Dit is zo subliem. Daar, hier in het begin van uw Bijbel. En er is te zien hoe iemand een offer moet brengen, als een priester als het ware dat brandoffer daar moet offeren, terwijl God bedoelt te zeggen, maar eigenlijk gaat het over mij, gaat het over God zelf, die zijn eigen zoon niet spaarde, ik citeer Filippenzen 2, maar hem overgaf in het oordeel. Het is alsof God zelf met zijn zoon naar boven klautert. 3 dagen, 3 jaar heeft hij hier op aarde geleefd, gewerkt. Natuurlijk is hij geboren, tot zijn 30ste in Nazareth geweest. Maar vanaf zijn 30ste, 3 jaar lang tot aan het kruis, door het hele land gezworven, de Heer Jezus. En daar is hij op het altaar gelegd. Daarom kan de Heer Jezus zeggen, ik geloof dat het hiermee te maken heeft. Misschien denkt u er iets anders over. Eer Abraham was, ben ik. Weet u wat? Dat zegt de Heer Jezus. En Abraham verheugde er zich op. En hij heeft mijn dag gezien. Welke dag? Die dag. Abraham stond er bovenop. Hij wist op dat moment, dit is de dag van hem die nog komen moet. Van hem voor wie geen alternatief is, voor wie geen reserve offer is, geen ram in de verwarde struiken, maar voor alles is. Dat is wat daar gebeurt. Nou, dan duizelt het mij, dan denk ik, Heer Jezus, dit kan ik eigenlijk niet bevatten, dit gaat mijn begrip wat te boven. Heere God, ik begrijp het ook niet, maar u laat in elk geval zien wat priesterdienst is. Het allermooiste van uzelf, het allerbeste. Er was ook maar 1 voorhanden, zoals bij Isaac er maar 1 was. De naam Isaac betekent lachen of vreugde. Hij moest dus zijn vreugde geven. Er was maar 1 die hij had. Er was maar 1 vreugde, er was maar 1 blijdschap. En dan heeft God de Vader zijn vreugde, zijn in wie ik mijn welbehagen heb, heeft God 3 keer laten horen. Die moet je geven. En zo is de Heer Jezus naar het kruis gegaan. Nou, daar word je dan stil van. Dit geeft zo schitterend aan dat dat offergebeuren en dat priesterschap heel apart is. Dat is echt een apart, zullen we ontdekken hoor, en nog veel en veel meer. Maar dit is wat direct al aan het begin van uw Bijbel te vinden is. Aan het begin van de geschiedenissen in de Bijbel. Na hem komt Isaac. Dus na Abraham komt Isaac. Ga ik iets met je overlezen. Genesis 26, misschien kun je nog opzoeken. Isaac. Er komt hongersnood in dat land. Die Isaac is gespaard gebleven, is getrouwd. Daar ga ik nu even niet in verder, want er zijn ook allemaal prachtige beelden. Dat roepen, dat uitverkiezen, dat uitzoeken van Rebecca en zo. Dat is nou ja, een schitterend verhaal. Maar hij gaat dus naar de buren, want daar is nog wel te eten. En zegt vers 6 van Genesis 26, 6 van 26. Zo bleef Isaac in Gerar wonen. Gerar ligt in de Palestijnse of toen in de Filistijnse enclave. Dat heet nu vandaag Gaza-strook. Daar dus. En daar woonde een koning en Isaac is daar gaan buurten, want die hadden nog wel te eten. Toen de mannen van die plaats, dus vers 7, hem naar zijn vrouw vroegen, zei hij, ze is mijn zuster. Maar hij was bevreesd om te zeggen, ze is mijn vrouw. Hij dacht, anders zullen de mannen van deze plaats mij doden om Rebecca. Ze was namelijk knap om te zien. Dat is een fout die Abraham ook al gemaakt had. Die had ook al een keer van zijn vrouw, van Sarah, gezegd, ze is mijn zuster. Dat is een beetje om de dans te ontspringen. De mensen die keken toen kennelijk goed uit hun ogen. Ze hadden geen brillen, van Hans Anders bestond nog niet. En ze hadden ook geen gehoorapparaten, maar ze wisten heel precies waar ze naar kijken moesten. Sorry dat ik het een beetje plat zeg, maar dat is hier weer net zo. En kennelijk is Isaac niet in een tent blijven wonen, maar hij heeft in Gerar gewoond, in de stad. Want hij had als buurman, zegt deze tekst, vers 8, toen hij daar lange tijd geweest was, gebeurde het dat Abimelech, de koning van de Filistijnen, uit het venster keek. Dus hij keek uit een soort opening in de muur, dat denk ik dat het geweest is, en zag en zie Isaac zijn vrouw, Rebecca, die was aan het liefkozen. Dus die koning die kon als buurman zien wat ze daar in hun kamertje aan het doen waren. Ik hoop niet dat u het raar vindt, maar het staat gewoon zo in de Bijbel. En hij denkt, maar dat is helemaal zijn zuster niet. Zo ga je niet om met je zusje. Zo ga je alleen maar om met een vrouw die van jezelf is. Dus Isaac viel door de man. Maar de conclusie dat Isaac dus naast Abimelech woonde. Zo heet die man. Nou, dan wordt Isaac weggestuurd. Je krijgt natuurlijk bonje met die man. Want dat, eerst was je bevriend, een beetje. Je werd ook gedoogd daar en dan word je weggestuurd. En dan wil die man je niet meer. Goed, hij gaat weer weg. Hij moet weggaan. En dan gaan we verder lezen. Vers 15. Hij gaat weg, ook vers 14 nog. Hij had kudden, kleinvee, een kudden runderen en een groot aantal slaven, zodat de Filistijnen, dat zijn dus de Palestijnen van vandaag, hè, jaloers op hem werden. Al de putten die de dienaren van zijn vader in de dagen van zijn vader Abraham gegraven hadden, stopten de Filistijnen dicht en vulden ze met aarde. Toen zei Abimelech tegen Isaac, ga van ons weg, want u bent veel machtiger geworden dan wij. Toen ging Isaac vandaar weg en hij sloeg zijn kamp op in het dal van Gerar, nog wel in het Filistijnse land, en daar bleef hij wonen. Isaac keerde terug en groef de waterputten weer op, die zij in de tijd van zijn vader Abraham gegraven hadden, en die de Filistijnen na de dood van Abraham dichtgestopt hadden. Hij gaf ze dezelfde namen als zijn vader ze gegeven had. De dienaren van Isaac groeven eens in het dal en vonden daar een put met opborrelend water. Dus levend water heet een andere vertaling. De herders van Gerar kregen daarop oneenigheid met de herders van Isaac. En zeiden, dit water is van ons. Hij gaf die put de naam Esek. Omdat ze ruzie, dat betekent het woord Esek, ruzie gemaakt hadden. Vervolgens groeven zij een andere put, maar ze kregen ook daarover oneenigheid. Daarom gaf hij de naam Sidna, tegenstreving, dezelfde als ruzie, maar goed, dat is een iets ander woord. Toen brak hij van daarop en groef een andere put, en daarover kregen ze geen oneenigheid. Daarom gaf hij hem de naam Rehoboth. Daar komt de naam Rehoboth vandaan, van uw gebouw bij de kerk, of van uw eigen kerknaam, of weet ik veel. Rehoboth komt in christelijk Nederland, ik weet niet hoe vaak voor, overal. Rehoboth komt hier vandaan. Want, zei hij, nu heeft de Heer ruimte voor ons gemaakt. Hij vertrok vandaar naar Beerseba, de Heere verscheen hem in die nacht. Ik ben de God van Abraham en uw vader, wees niet bevreesd. En dan zegt vers 25, toen bouwde hij daar een altaar en riep de naam van de Heere aan. Hij zette daar zijn tent op, dus niet meer een huisje naast Abimelech, zijn tent op. En de dienaren van Isaac groeven daar een put. Nu probeer ik het te schetsen. Ik hoop dat u het meekrijgt. U hebt alleen wat informatie gekregen, maar dit moet nog even bij. Als het kan. Hier staat dus het volgende. Abraham heeft als een soort herdersvorst geleefd. En ze hebben natuurlijk altijd gezocht naar water. Alle steden in Israël zijn oorspronkelijk gebouwd geweest bij een bron. Ze hebben geen Vitens waterleidingbedrijf in de buurt gehad. Dus ze moesten altijd bij een bron zijn. U vindt de ontmoetingen met Rebecca en ook andere ontmoetingen bij een bron plaats. Mozes ook al, weet je wat, toen hij in het land van zijn schoonvader Jethro kwam. Altijd een bron. Altijd ging het om een bron. Als je geen bron had, ja, dan kon je er wel gaan wonen, maar dan droogde je uit, letterlijk in figuur. Dus je moest een bron, je moest water hebben. Abraham heeft heel wat putten gegraven, begrijpelijk. En een massa mensen, je moet er echt denken aan een dorp. Hij had er echt wel al 318, Abraham had 318 mensen in zijn dorpje, in zijn bezit, die voor hem streden. Dat waren alleen de mannen. Nu hebben we ook allemaal een vrouw gehad. Dus dat is 36. Nou, er komen nog een paar kinderen bij. Je moet echt denken aan een duizendtal mensen. Dus dat zijn hele dorpen geweest. En die bron was dus wezenlijk. Overal gegraven, gezocht naar opborrelend water. Naar een bron. En daar hebben ze dus gewoond. Nu hebben de Filistijnen na Abrahams dood al die putten weer dichtgegraven. Met aarde gevuld, staat hier. Nu zou ik willen dat ik dat zo kort mogelijk kan schetsen. En dat doe ik aan de hand van een beeld uit 2 Samuel 23. Dat mag u opzoeken. U mag het even opschrijven, want dan kunt u het makkelijk thuis vinden. 2 Samuel 23. Daar kijkt David terug op zijn leven. Hij is oud geworden, maar ik kijk terug en ik denk terug aan het begin van zijn, van zijn omzwerving, toen hij al gezalfd was als koning, maar geen koning werd, maar Saul was toen koning. En dan komt hij in een vesting, dat is in de spelonk. De spelonk waar David die mensen had, waar iedereen die een schuldeiser had ook terecht kon. En dan krijgt hij verlangen naar water uit de put van Bethlehem. Maar de bron van Bethlehem, zegt 2 Samuel 23, was toen bezet gebied. Daar woonden de Filistijnen. Die hadden daar hun, die gaan ook niet naar, laten we zeggen, naar Schildwolde, waar geen bron was. Die gaan dus ook naar diezelfde bronnen op zoek. En die hebben die bron van Bethlehem in bezit genomen. En dus kon David, die opgegroeid was in Bethlehem, fluiten naar water uit die put. Want dat was bezet gebied, daar waren de vijanden. Er waren de 3 mensen die zijn door die vijandige legers heen gebroken. En die hebben water gehaald uit de put van Bethlehem. En het water hebben ze in een kruik bij David gebracht. Dit was wat u graag wilde. En toen heeft David tot ieders verbazing het water op de grond gegooid. Je zegt, nou, hadden we daarvoor moeten doen? Maar hij zegt, die mannen, die hebben met gevaar voor eigen leven dit gedaan. Ik zie in dit water hun leven, hun inzet. En dat was voor hem aanleiding om het aan de Heere te geven, als een offer. Niet verkwanseld, vergooid, verkwist, maar aanbieden. Filistijnen, je moet het even snappen, want dat is ook belangrijk al voor het boek Genesis, en ook voor later, die zijn uit Kreta gekomen, eiland Kreta, de Bijbel zegt het, Kretenzen, de Kreti en de Pleti, heb je ooit van gehoord? Nou, ik vond het moeilijk om te zeggen dat Pleti dat had bij mij te maken met een geheim gemak of zo, zo'n huisje buiten onze deur, maar sorry, dat was mijn associatie vroeger. Maar het zijn de Kretenzen die uit Kreta via Egypte zich genesteld hebben in het beloofde land, voor Abraham daar kwam. En die hebben die prachtige kuststrook, nu Gaza-strook, zeer, zeer, zeer prachtig gelegen en zeer vruchtbaar. die hebben dat stukje grond gepakt. Die zitten in het beloofde land. Maar de Heer zegt, het beloofde land is voor jullie, Abraham, en voor jouw nazaten. En die mensen die er zitten, die zijn er ja, op een onreglementeerde, op een niet geëigende manier terechtgekomen. En die moeten daar weg. Filistijnen, broeders en zusters, misschien is dat nu even een cliché, maar het is niet helemaal een soort kreetje, maar het is uitleg. Zijn mensen die in het beloofde land zich genesteld hebben zonder te weten wat schuilen achter het paaslam is. Dat hebben zij niet meegemaakt. Zonder te weten wat het is om door de Schelfzee te gaan, hebben ze niet meegemaakt. Zonder te weten dat de Heer bij hen was 40 jaar lang en hen van pleisterplaats tot pleisterplaats verzorgd. Dat hebben ze allemaal niet meegemaakt. Die zijn daar in 11 dagen gekomen. De Heer zegt van het volk Israël uit Egypte, niet op de weg van de Filistijnen. Alhoewel die weg de kortste was. Dat duurde maar 11 dagen. En ze hebben daar 40 jaar over gedaan. En in die 40 jaar heeft God dat volk gevormd. Moeilijk. Filistijnen zijn in het beloofde land, maar weten niet wat verlossing is. Ik hoop dat u al voelt waar ik heen wil. Filistijnen vandaag zijn mensen die zeggen op hetzelfde terrein te zijn, op het christelijk erf te zijn, dan wij, zonder dat ze weten van verlossing. Zonder dat ze weten van schuilen achter het bloed van het lam, Egypte. Zonder te weten van het paascha. Zonder te weten van Schelfzee ten ondergaan. Zonder te weten van de wolk, de Shechina, de wolk van heerlijkheid. Hele happen hebben ze niet. Maar ze zitten er wel. En die op het terrein zitten van het christelijk leven, die zullen altijd de bronnen dichtstoppen. Dat was toen zo in de tijd van Abraham. Alle bronnen werden door de Filistijnen met aarde dichtgestopt. Dat betekent met de gewone menselijke dingen. Van je moet toch blijven eten en je moet blijven leven. En je moet aan je gezondheid denken en je moet dit omdenken. En de boog kan niet altijd gespannen zijn. Je moet op tijd vakantie nemen. Al die aardse dingen die zijn gebruikt om die putten dicht te krijgen. En Isaac zit bij Gera. Is dus vriendje geworden met de koning van die Filistijnen. En hij liegt ook nog. Totdat dit uitkomt. En hij moet erkennen, ik was fout. Dat was bij Abraham zo. Eerder. En dat is bij Isaac ook zo. En dan gaat hij terug. Een sprongetje. Hoe gaat het vandaag? Zijn er nog... Ik heb het niet over die Palestijnen die daar nu wonen. Ik heb er wel een mening over. Het interesseert me ook buitengewoon. Maar goed, dat laat ik nu even geparkeerd staan. Want dat heeft niet met mijn onderwerp te maken nu. Maar er zijn vandaag ook mensen op het terrein van het christelijk geloof die het allemaal beter weten. Maar die weten van de omzwerving van het vreemdelingschap niks. Van Abraham. En zijn gaan van de ene plek naar de andere. Die hebben geen idee wat het is om daar te zijn waar de Heer alles is. Die hebben het allemaal zelf geregeld en zelf klaargemaakt. Ik zal u die ene tekst noemen. Ik heb zo pas geciteerd de bron van Bethlehem, eventjes, 2 Samuel 23. De bron van Bethlehem voor mij, dat is de geboorte van de Heer Jezus. Daar is het Lam Gods geboren. Zichtbaar geworden. Daar is God zichtbaar geworden. God die in de donker woonde heeft zichzelf laten zien. Daar. Daar zijn de wijzen uit het oosten geweest. Daar zijn aanbidders geweest in de herders. De bron van Bethlehem is, het woord is vlees geworden. Het heeft onder ons gewoond. Schitterende dingen, ik kom er later op terug. Maar dit zijn buitengewone dingen. Maar wie verstoppen nu deze dingen? Nou, dat zijn de mensen die zeggen, ja, maar de wetenschap heeft wel lang laten zien dat dat niet kan. Een geboorte zonder een man, dat kan helemaal niet. De maagdelijke geboorte, onzin, dat kan niet. Ja, het staat niet in de Bijbel, maar natuurlijk is er een mannetje aan te pas gekomen. Ga maar door. Altijd weer wordt dit geheim, dit mysterie van God is vlees geworden, heeft onder ons gewoon ontkend. En de zegen daarvan is al lang weg. Bijna nergens meer te vinden. Als je vandaag nog zegt dat je gelooft in de schepping en in Gods plan met en in die 7 dagen of 6 dagen plus 1, dan word je uitgelachen. Dan ben je een domoor, dan heb je nergens over nagedacht. Nou ben ik. Maar hier, de bron van Bethlehem is al lang versluit. Wat moet er nu gebeuren om weer terug te komen? Moet je dwars door de vijandelijke linies heen breken om er weer bij te komen? Je moet grote moeite doen om terug te komen bij het woord is vlees geworden. Het heeft onder ons gewoond. Dat is daar gebeurd. Die kenmerkende dingen van Filistijnen die continu bezig zijn om de putten die er zijn dicht te stoppen. Ik heb in dit boekje, u hebt het boekje gekregen. Er staan aantekeningen bij, daar bent u misschien al mee bezig geweest of nog. Er staan ineens, wat betekent een sola scriptura? Hier staat sola deo gloria, dat moet de soli deo gloria. Sola fides, sola gratia of solus Christus. Wat betekent dat? Ik weet niet of u dit weet. We leven nu in een tijd dat er 500 jaar terug Luther die stellingen aan de slotkapel 31 oktober, volgende maand nog niet, maar dan toch aan het eind van die maand, dan is het zover. 500 jaar geleden heeft Luther die stellingen aan de slotkapel van Wittenberg gespijkerd. En Luther heeft samen met Calvijn gesproken over die 5 keer sola of solus. Sola betekent alleen. Er komt ons woord solist vandaan, hè? Weet je wat? Alleen, hè? Als je solist bent, dan zit er niet nog één in het orkest. Dan ben je het alleen. Sola scriptura. Ze hebben toen gezegd, niet de leer van de kerk, dat heeft Luther toen al gezegd, maar alleen de schrift. Soli Deo Gloria. Alleen aan God de eer. Bach heeft onder al zijn muziekstukken 3 letters geschreven. S-D-G. Soli Deo Gloria. Alleen aan God de eer. Dat doet me goed. Ik hou van Bach, maar dat is een andere vraag. Maar ik vind het zo schitterend dat een componist van die omvang onder elk muziekstuk S-D-G heeft geplaatst. Zo van, dat is mijn handtekening. Alleen aan God de eer. Dat is precies wat we met aanbidding, met priesterschap bedoelen eigenlijk. Maar sola fide, dat is dus alleen door het geloof. Alleen door het geloof. Niet door werken. Niet door Kaïn zijn offers. Alleen door werken. Alleen geloof, niet door werken. Sola gratia, alleen genade. Alleen genade. Uit genade bent u behouden, niet uit uzelf. Het is Gods genade. En sola solus Christus is maar 1. Geen Maria, sorry hoor, dat ik het te bout zeg misschien, een beetje te cru. Alleen Christus, alleen de Heer Jezus. En wat ik nu bedoel te zeggen is dit. Die putten, die zaten helemaal dicht toen Luther kwam. En die is begonnen samen met Calvijn om al die putten, om al die bronnen weer op te graven. En ze te noemen met de namen die ze al hadden. Dat ging nog wel. En toen ging Isaac verder en toen heeft hij een eigen andere put gegraven. En daar kreeg je gedoe over. Dat zijn nieuwe bronnen en dat is hoe Israël erbij staat. Wat je vandaag moet doen. Wat de gemeente is, hoe de gemeente in elkaar steekt. En wat het bijzondere en het kenmerkende van de gemeente is. Dat is toen ontdekt. En dan kom je vanzelf weer in altaar terecht. Isaac heeft geweldige dingen gedaan met die putten. Ik weet dat het even te veel is. Maar misschien kun je naluisteren, nog een keer overwegen. Nog een keer zeggen, Heer Jezus, ik wil het nog zo graag een keer horen. We hebben dus nu gehad. Genesis 1. God bedekt. We hebben even genoemd Abel Kaïn. Zit er tussenin. Niet een offer van jezelf, wat je zelf gemaakt hebt, maar wat God gegeven heeft. Dat mag je brengen. Abraham. Een altaar gehad. Maar ook hem, zijn geliefde, zijn enige, zijn erfgenaam, zijn vreugde op het altaar gelegd. En Noach sloeg ik over, dat had ik niet moeten doen, maar Noach is dus die rustgevende reuk met dat altaar. En dan kom je dus uit bij Isaac. En dat is geweldig, dat je in Isaaks leven een terugkeer ziet. En die terugkeer willen we ook nu vandaag graag met elkaar beleven. Dat we terugkomen bij hem. En misschien de oude bronnen die er waren, weer opgraven. Die zijn soms weer dichtgestopt. Die zijn weer weg. Niet meer functioneel. Dat we ze weer naar boven zien te krijgen. En dat we opnieuw in de bloeitijd komen. In de gouden eeuw terechtkomen. In de zegen van de Here terechtkomen. En weer opnieuw gaan bloeien. Om te zien dat God het gedaan heeft. En u en ik gaan dan de Here danken. Daar heeft Isaak een altaar gebouwd. Het enige altaar van Isaak. Daar. Daar. Rehoboam. De Heere heeft ruimte gegeven. De Heere heeft ruimte gemaakt. Mag ik het zeggen met Openbaring 3? Een geopende deur gegeven. Ruimte gemaakt. Van Philadelphia. Een geopende deur. Ruimte gemaakt. Dat is Isaak. Ik ben blij dat Isaak terugkwam. En dat Isaac opnieuw die putten een naam gaf zoals ze vroeger al waren. Dus dat is rechtvaardiging door het geloof, genade en zo. Dus die vijf sola's. Opgegraven, weer functioneel gemaakt. En daarbij verder is gegaan met nog een paar putten die ik echt zie als het revij. Dit was de reformatie van Luther en van Calvin. Maar een honderd jaar later hebben we het revij en daar zijn de toekomst van Israël en het bijzondere van de gemeente uit de verf gekomen. Er zijn die putten die we toen helemaal niet hadden, helemaal opnieuw gaan leven. Opnieuw neergezet op een schitterende manier. Hier heb je een prachtig plaatje van Jahweh zelf en zijn werk in ons en voor ons. Ik hoop dat u hem bedankt voor dat. Ik wil er graag nu even voor danken. Vader, dank u wel dat u zo in uw woord, in het Oude Testament, in het eerste Bijbelboek, al zoveel informatie hebt gegeven over wat er nog kwam, wat er nog zou moeten komen. Maar vooral over uw lijnen, uw gedachten. En die lijnen die komen uit bij de Heer Jezus. Want in hem woont de ganse volheid van de Godheid lichamelijk. Hij was het, uw welgevallen, de enige, de zondeloze, de echte, de pure. Het schitterende, het volmaakte. Het was de Heer Jezus die het offer kwam brengen en heeft gebracht. En als we ooit een moment zouden kunnen bevatten, dan gaan we in aanbidding neerbuigen in de hemel. Als we het lam zien, staande als geslacht. Dan gaan we onderuit, dan houdt niemand het droog. Dan gaan we hem bejubelen en hem bezingen en hem groot maken. Om alles wat hij heeft gedaan. Vader, uw geliefde zoon. Dat willen we zelf ook. Een altaar hebben om hem te prijzen. Aan hem te denken. Om dit offer van het brandoffer, het prachtige van de Heer Jezus te brengen. In glorie en in heerlijkheid hem te verheerlijken. Nu al heel schoorvoetend misschien. Maar toch straks volledig en volmaakt. We danken u voor de Heer Jezus. Amen.